Je luistert naar de podcast van WDO Movies, waarin ik in gesprek ga met verschillende professionals, maar ook kinderen, over thema's die hen aanspreken en raken. Mijn naam is Joey Kugelman en ik wens je heel veel luisterplezier met de WDO Podcast. Superleuk dat je weer luistert naar de WDO Podcast. Daar zijn we weer, met dit keer als centraal thema depressie. Wat ons betreft een vet belangrijk thema, omdat steeds meer mensen zich op verschillende momenten, soms weinig, soms veel, zo voelen. Jong en oud. En waar ik persoonlijk van schrik is dat het steeds vaker voorkomt bij jonge kinderen. Kinderen rond de 12, kinderen rond de 15, maar soms zelfs kinderen rond de 9 die uitspraken doen die aansluiten bij dit thema. Waaronder was ik maar dood. En dat raakt mij zo erg dat ik een hele sterke overtuiging voel om dit thema de aandacht te geven die het nodig heeft binnen in deze podcast. En ik zit hier opnieuw met Gineke Sietsma om het hierover te hebben. Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen wat dat betreft. Je hebt natuurlijk al vaker meegedaan, dus luisteraar, als je meer wil weten over Gineke Sietsma en haar achtergrond en wat ze allemaal doet, luister dan ook vooral naar alle andere afleveringen van deze podcast, want daar wordt het allemaal belicht. Gineke, wat is depressie en waar begint dat en waarom voelen we dit?
Depressie is een afschuwelijke toestand als je echt een serieuze niet dus een dagje een beetje depressief, ja, dat kan vervelend zijn. Maar als je echt serieus depressief voelt en daar vaak last van hebt, is een afschuwelijke toestand. En ik leg uit hoe het ontstaat en dan kan ik ook goed uitleggen wat het is. Het ontstaat in aanvang doordat er iets te voelen is wat je liever niet voelt. Bijvoorbeeld pijn van de realisatie dat jij niet goed genoeg bent, of dat je dom bent, of dat je minder waardig bent, of minder dan de anderen, of iets negatiefs over jezelf. Dat doet heel veel pijn. En als je verder niet weet wat je daarmee moet, ja, dan is het een hele goede optie om die pijn niet te voelen. Dan kunnen wij heel goed onszelf gevoelloos maken. Dat zitten we helemaal niet mee. Alleen wat wij niet zo goed kunnen, is het één niet voelen en het ander wel. Dus als wij dan onszelf gevoelloos maken voor die pijn, dan maken we onszelf in feite ook gevoelloos voor andere dingen. Dus dan lukt het ook niet meer zo goed om echt te genieten. En als je dat wat langer achter elkaar doet, dat niet voelen, of regelmatig periodes doet, dan word je daar steeds beter in. En dan wordt het ook steeds moeilijker om nog vreugde te kunnen voelen en blijdschap. Dus ja, je wordt eigenlijk steeds vlakker. Het lukt steeds beter om de pijn niet te voelen en het lukt steeds minder goed om de fijne dingen niet te voelen. Ik vergelijk het wel eens met dat het leven een achtbaan is. Als je fijne dingen meemaakt in je leven, dan ben je blij, gaat je karretje omhoog. Maar maak je nare dingen of gevoelens mee in je leven, dan ben je verdrietig of heb je pijn, gaat je karretje omlaag. En wat wij nou vaak geleerd hebben van onze ouders de laatste jaren is dat zo. Hè? Onze ouders willen dat wij gelukkig zijn, want dan zijn zij goede ouders. Dat thema is heel belangrijk geworden voor ons een of twee generaties geleden, dat wij goed opvoeden en goede ouders zijn. Dus er rust een zware taak op de schouders van kinderen om gelukkig en blij te zijn. En ouders laten ons dat ook heel goed merken, want ze vegen als echte curlingouders alle teleurstellingen voor onze voeten weg. En de boodschap is: jij moet blij en gelukkig en succesvol zijn, want pijn en verdriet, dat doen wij niet aan. Nou, ik geloof dat ik nu mijn zin niet afmaak, mijn draad kwijt ben. Geeft niks.
Maakt helemaal niet uit.
Nee, geeft niks. Dus wat je leert van je ouders is: pijn en verdriet, dat doen wij niet aan. Jij moet blij zijn. En dat is echt heel belangrijk, want ouders bedragen vaak zonder dat ze het weten, onbewust op hun kind over, van jij moet gelukkig zijn, dan zijn wij goede ouders. En kinderen hebben dat heel goed door. Als ik met heel depressieve jongeren spreek die echt niet meer willen leven, dan zeggen ze bijna allemaal, en daar zijn ze echt heel erg veel verdriet hebben ze daarvan, zeggen ze: ik kan toch geen goede zoon zijn. Of ik kan toch geen goede dochter zijn. En dan kijk ik naar die ouders en denk: hebben jullie het nou zo verkeerd aangepakt? Nou ja, als ik sec kijk, denk ik: jawel. Maar wat ik juist en vooral zie, is dat dat dan ouders zijn die het heel graag heel goed hadden willen doen. En die kinderen ervaren dat als een zware last waaraan ze nooit kunnen voldoen. Want iedereen is wel eens ongelukkig. Iedereen heeft wel eens een rotdag. Iedereen is wel eens verdrietig. Nou, dan ben je dus geen goede zoon of dochter. Nou, dus hoe ontstaat depressie? Je maakt jezelf gevoelloos voor de pijn van: ik ben niet goed genoeg, ik ben een mislukkeling, noem maar op. Of je maakt jezelf gevoelloos voor een groot verdriet dat je hebt. Bijvoorbeeld je liefste opa is overleden. Of je hond. En niemand zegt tegen jou, huil maar. Ik snap dat je verdrietig bent, huil maar. Niemand helpt jou om te rouwen. Iedereen zegt, ach, het is maar een hond. Of zullen we een nieuwe puppy nemen? Of, nou ja, opa was toch al oud. Of er wordt... De boodschap is duidelijk, verdriet, daar doen wij niet aan. Pijn en verdriet, daar doen wij niet aan, daar doen wij niet aan. Zorg dat jij er ook niet aan doet. Nou, dat kunnen wij dus heel goed. Gaan we niet meer voelen, voelen we ook de vreugde niet meer. Dat wordt steeds intenser, dat niet voelen worden we steeds beter in. Maar geen vreugde voelen wordt ook steeds groter. Dus uiteindelijk word je vlakker, vlakker, vlakker. Je verliest het contact met jezelf, met je gevoelens. Uiteindelijk voel je eigenlijk niet eens meer goed dat je leeft. Er ontstaat een bepaalde vorm van eenzaamheid. Want jij bevindt je ergens waar je geen contact kunt maken met anderen. Want je maakt immers geen contact met jezelf. En dan lukt het ook niet goed met anderen. En het gekke is, het is een toestand van gevoelloosheid. En wat er uiteindelijk optreedt, is een diepe pijn van niet voelen. Dat is heel gek. Je voelt niet. En dat op zich geeft dan een gevoel, namelijk... Ja, vlakheid blijf je voelen. En een hele diep gevoelde pijn tot en met wanhoop aan toe. Ik loop hier rond, mijn lichaam beweegt, kennelijk leef ik. Sommige mensen snijden in hun arm om te kijken of er nog bloed uitkomt. Van ja, zie je, ik leef. Maar ik voel het niet. En iemand die dat niet meegemaakt heeft, die kan zich denk ik niet voorstellen hoe ongelooflijke hel dat is.
Ja, nee, ik kan het me ook zeker zelf niet voorstellen.
Geloof. Nee, het is echt een hel. Het is zo ongelooflijk tergend en pijnlijk. Het is verschrikkelijk. Als je daar diep in zit, is echt verschrikkelijk. Ja. En dat moet ook wel, want mensen springen niet voor niks van het dak. Dan moet je wel in een hel leven.
Ja.
Nou, het is basically niet voelen.
Ja, basically niet voelen. En mensen die dan bijvoorbeeld knijpen of zelfs snijden of nog erger. Klopt het, want ik begreep hoe je dat zei, dat ze dat dus vooral doen... Omdat ze...
Nee, niet vooral. Dat is een reden om het te doen. Er zijn ook mensen die dat doen om zichzelf te straffen.
Er
zijn allerlei mechanismen.
Ja, nou, dat dacht ik zelf ook altijd. Ja. Inderdaad, een vorm van straf. Maar wat mij dan heel erg raakt, merk ik, is dat er mensen zijn die dan zo hunkeren naar gevoel, dat ze dan ook maar dat doen om maar iets te kunnen voelen.
Nee, want dat voelen ze ook niet. Je kan ze een arm afzagen zonder dat ze het voelen. Als je dat goed in bent geworden. Nee, het is een hunkering naar iets voelen en het is een hunkering naar leven. Want leven is voelen en voelen is leven. Ja. Als je niet meer voelt, dan voel je ook niet meer dat je leeft. En dat is het grote pijnlijke eraan. En het geeft een soort geruststelling als je bloed uit je arm ziet vloeien. Zo van, oh ja, nou, ik leef blijkbaar. Dat geeft een tijdelijke, korte verlichting. Van ja, want ben ik nou een wandelende dode? Ben ik eigenlijk al dood? Hoe zit het? Nee, ik leef wel, want er komt nog bloed uit. Nou, ik laat het maar weer even los dan. En natuurlijk begint die hele gedachtenriedel vrij snel daarna opnieuw.
Ja. Ja. Ik heb wel eens de vraag gekregen van iemand anders. Waarom denk jij dat jongeren bijvoorbeeld een overdosis pillen nemen... Van tevoren wel een onderzoek doen, weten dat ze er overheen zullen komen, maar dat ze dus wel vroeg of laat gevonden gaan worden en dat nogal de boel op stelte zet in het gezin. Mm-hmm. Schijnbaar willen ze dus niet dood. Nou ja, voelen, dat doen ze niet, want ze zijn helemaal knock-out op dat moment. Mm-hmm. Heb jij daar een theorie voor? Ik kon daar op dat moment geen antwoord op geven. Dat is voor mij wel echt een raadsel. En ik geloof dat heel veel mensen dat ook niet echt kunnen plaatsen, want ik denk ook wel dat heel veel ouders daar onmacht over voelen, van waarom heeft mijn kind dat toch gedaan?
En je bedoelt een met opzet mislukte poging?
Nou, ja. Want dan slik je iets, daarvan raak je bijvoorbeeld bewusteloos of je raakt in een coma.
Ja.
Maar je sterft niet. Is er een boodschap?
En bedoel je, je sterft sowieso niet? Of bedoel je, je zou kunnen sterven, maar het is niet gebeurd? Was het wel degelijk risicovol? Want als het risicoloos is, ja, wat is er dan eigenlijk mis mee?
Ik denk dat het heel erg in balans was. Het een of het ander. En dat ze het dan maar zien. Maar goed, kijk, dat in eerste instantie dacht ik dat ook. Van ja, maar goed, dan zouden ze toch alsnog kunnen sterven. Maar toen kreeg ik terug. Maar luister, die persoon die kan natuurlijk ook iets doen waarbij hij of zij zeker weet, dan ben ik er niet meer. Dus waarom doen ze dan toch...
Iets waarvan je niet zeker weet dat je doodgaat.
Ja, nou, nee, het was wel wat gerichter. Ze doen hun vooronderzoek, ze weten ik overleef hem.
Ja.
Maar ik raak wel echt even uit.
Ja.
Ik raak echt even uitgecheckt. Nou,
daar kun je 100 redenen voor hebben. 1 kan zijn dat er eindelijk eens iemand ongerust over jou wordt. Om er wat te noemen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld kinderen die met weinig regels opgroeien. Te weinig. Hè? Je moet niet te veel regels hebben. Zeker niet. Ik zeg altijd, heb er een paar. Belangrijke en de rest niet of zo. Maar helemaal regelloos. Dat kom ik tegen in de volwassen vorm uiteindelijk. Dat zijn zonder uitzondering mensen die daar heel moeilijk mee hebben. Een echt vrije opvoeding. Dat geeft echt veel problemen. Ik heb ooit eens een vrouw meegemaakt, die was overal bang voor. En die zei, ik mocht alles vroeger. En ik haatte mijn ouders daarom. Alle kinderen hadden zorgzame ouders. En die moesten dan om 1 uur thuis zijn of een andere regel. Bij mij waren 0 regels. Ik mocht alles. En ik kon mezelf ook helemaal niet begrenzen. Ik had het niet gevoel dat ik veilig was. Ik was overal bang voor. Want mijn ouders die letten toch niet op mij. Alles mocht. En toen werd ik een keer lastig gevallen in het park. Het liep gelukkig goed af. Dat vertelde ik aan mijn ouders. Nou, toen kwam er dan een regel dat ik om 2 uur thuis moest zijn of zo. Daar heb ik mij natuurlijk uit alle macht tegen verzet. En ik denk achteraf, nou, ik weet het wel zeker. Maar zij zei, ik denk achteraf dat ik gewoon wilde uittesten. Zijn ze nou echt bezorgd over mij? Gaan ze nou eindelijk mijn veiligheid waarborgen of niet? Ik heb mij uit alle macht verzet tegen die regel. En wat gebeurde er? Hij werd afgeschaft. Ik hoefde niet. Nou, ik vond het vreselijk. Ik voelde me altijd onveilig. En dat was een vrouw met een zogeheten gegeneraliseerde angststoornis. Die was werkelijk overal bang voor. Dus zij deed dingen. En ik ken ook volwassenen die dan vertellen dat ze dan met opzet een verband om hun arm deden om dan op school aandacht te krijgen.
Ja.
Dus als je het gevoel hebt van er wordt niet op mijn veiligheid gelet, niemand is bezorgd over mij, dan ga je als kind altijd iets doen om je ouders bezorgd te maken. Als je onvoldoende zorg voelt, ook in de vorm van een beperkte hoeveelheid, hè, niet te natuurlijk, maar een beperkte hoeveelheid bezorgdheid, dan ga je dat uitlokken.
Denk je dat het vaak gebeurt?
Zo vaak als nodig is, gebeurt het.
Want het is dus nodig voor die kinderen.
Nou, dus, ieder kind dat te weinig zorg ervaart, die zich te onveilig... Kijk, want regels zijn er voor de veiligheid. Ouders moeten zorgen dat het veilig is, dat het gezond is, dat het financieel gezond is en dat er leefplezier is voor iedereen. Dat je niet te veel overlast. Dat zijn eigenlijk de 4 kaders. Dan hoef je niet zoveel te verbieden en hoef je ook niet zoveel te gebieden, maar er zijn er een paar regels. En die geven veiligheid. Want als je tegen een kind niet zegt wat er wel en niet mag, ja, weet hij veel. Nou, wat hij heel precies weet is dat hij te klein is om voor zijn eigen veiligheid te zorgen. Dus wat gaat hij doen? Of hij gaat heel timide doen, of hij gaat de grenzen opzoeken. Timide om zichzelf dan maar te beschermen, en dan kan hij zich niet fijn uiten. Of grenzen zoeken om toch uiteindelijk die ouder uit te lokken om zijn mannetje te staan en te zeggen, ho, je mag niet zonder helm op je fietsje, of je mag niet, wat de regels ook maar zijn. Dus het is zoeken naar veiligheid. En dat zal ieder kind dat zich onveilig voelt doen. En bij volwassenen hoor je dan achteraf hoe onveilig ze zich gevoeld hebben. En hoe onzeker ze als volwassenen zijn. En bij een kind zie je het aan. Ik hoor soms kinderen met van die schrille stemmetjes. Die zijn altijd een beetje hyper. Die zijn niet echt ontspannen. Die kunnen ook niet zo goed in een activiteit zakken. Die zijn altijd maar bezig om zich heen aan het kijken. En weet van gekkigheid niet wat ze moeten doen. En als ik dan kijk naar de opvoeding, dan zijn dat vaak de kinderen die geen gids hebben in hun ouder. En zich niet veilig voelen. Dus die krijgen dan iets te weinig begrenzing. Ze kunnen zichzelf nog niet begrenzen. Terwijl te veel begrenzing is ook helemaal niet goed. Dus het is niet zo dat ik voor heel veel regels ben. Maar kinderen hebben allerlei strategieën. Kijk, je kunt je ouders heel goed ongerust maken door niet te eten. Door 3 weken niet te poepen. Bijvoorbeeld door niet te slapen. Dat zijn dan methoden om ze ongerust te maken. En ouders die het echt niet fijn vinden om wat zij dan noemen macht uit te oefenen. En wat ik noem je taak als leider doen en beschermen. Ouders die dat zien als macht uitoefenen en die dat niet willen. Die gaan het ook dan niet doen. Dan komt er therapie voor het kind.
Hmm.
En het kind moet dan leren loslaten. Die mag geen controle nemen. Ja, hij wil controle nemen, want zijn ouders doen het niet, helaas. Nee, dan moet het kind dat afleren. En waarmee dat kind daar bovenop dus nog eens de boodschap krijgt, jij zit niet goed in elkaar. En de ouder gaat niet alsnog die taak op zich nemen dan. Soms wel, hè? Een ouder kan natuurlijk zeker leren.
Dus we verleggen de focus op het kind.
Ja, dat geldt niet alleen voor dit onderwerp, maar eigenlijk alle problemen die er zijn met kinderen.
Ja. Ja, dat is heftig, hè?
Ja, dat is zo jammer. Dat is zo intens verdrietig.
Dat heb ik ook ervaren als kind.
En dan krijgt het kind therapie. En die leert dan... Vaak is dat ook nog wel succesvol, even. En die leert dan om iets anders te doen dan dat gedrag wat volwassenen problematisch vinden. Maar vervolgens wordt hij teruggestuurd naar de omgeving waarin hij dat gedrag ontwikkelde. Ouders vragen wel eens, wil je mijn kind therapie geven? Nou, dan zeg ik niet gelijk nee, want dan, ik wil graag dat kind namelijk wel helpen. En dan zeg ik, nou, kom eerst eens langs, gaan we praten. En dan komt er in dat gesprek altijd wel aan de orde dat het kind het probleemgedrag bijvoorbeeld bij opa en oma niet vertoont. En op school en thuis wel. Of thuis wel, maar op school en bij opa en oma niet. Of op school wel. Nou, op sommige plekken wel en andere niet. Dan zeg ik, goh, zie je dat? In een andere omgeving doet hij dus iets anders. Ja, nee, dat hebben die ouders zo lang gezien. Dan zeg ik, nou, en als je nou de omgeving nog anders zou maken, wat zou je kind dan doen? Oh, dan gaat hij weer wat anders doen. Ik zeg, dat klopt. Kinderen zijn super flexibel en ook heel pragmatisch. Die doen precies dat wat hen de beste overlevingskansen biedt. Ook als dat is zichzelf beschadigen, letterlijk of figuurlijk. Dat geeft soms de beste overlevingskansen. Dus dat kind past zich aan als omgeving. 100% super flexibel. Veel flexibeler dan wij volwassenen. En dan uiteindelijk, als we op dat punt beland zijn, dan durf ik het aan om te zeggen, nou, thuis, de omgeving van het kind, dat zijn jullie. En het kind heeft gedrag ontwikkeld wat hem de beste overlevingskans geeft onder de hoede van jullie gedrag. En dan sturen we hem op therapie. En dan moet hij meer voor zichzelf opkomen of stiller doen. Of hij moet van alles anders doen. Dan wordt hem geleerd. Dan moet hij terug naar huis waar hij dat drukke gedrag nou juist nodig had als overlevingsmechanisme. Ja. Of het timide gedrag of wat het ook maar is. Dat vind ik bijna wreed.
Ja. Nou, ik ook. Ik ook. Ja. En als er een kind is dat wordt blootgesteld aan zo'n levensbedreigende situatie. Het kind wordt blootgesteld aan ruzies tot het fysieke aan toe. De ouders gaan heel slecht uit elkaar. Dat zijn vaak de kinderen waarvan ik te horen krijg, die zitten of die zijn beland in een depressie. Die voelen zich depressief, die voelen zich vlak en die vinden het ook heel beangstigend om hun gevoelens te uiten.
Al om ze überhaupt te voelen. Dat doen ze niet meer.
Ja, want ze zijn te voelen, dat is nog erger.
Ja.
Dat zijn dan ook wel, hè, en niet allemaal. Maar als ik hoor van dit soort verhalen, dan is het wel echt met betrekking tot die kinderen binnen die hoek. Mm-hmm. En als je dan te maken hebt met een kind dat zich beschadigt of zichzelf snijdt. Mm-hmm. Is het dan onderdeel van het overlevingsmechanisme wat ze nodig hebben? Of zou het ook anders kunnen? Of hebben ze echt... Het klinkt heel raar om te zeggen, maar hebben ze dat dan nodig?
Ja, zeker. Bijvoorbeeld om wat ik net zei. Uh-huh. Maar er kan ook een andere reden zijn. Ieder kind begrijpt van nature wel, als hij geboren wordt, dat hij oké is en om van te houden. Dat is onze natuurlijke staat van zijn. Ja. Als je dan opgroeit en je merkt dat je ouders niet onvoorwaardelijk van je houden, bijvoorbeeld doordat ze boos tegen je doen of jou in een onveilige situatie brengen door boos tegen elkaar te doen of te slaan. Op allerlei manieren merk je, maar zijn ouders houden niet onvoorwaardelijk van mij. Dan zal een kind dat nooit erkennen. Dat is een veel te gevaarlijke realisatie. Het kind zou altijd denken, het ligt aan mij. Ze geeft altijd zichzelf de schuld. Ik moet harder mijn best doen, dan zullen papa en mama geen ruzie meer hebben. Papa en mama gaan uit elkaar, kom door mij. Is het eerste wat het kind denkt. Het kind denkt altijd, kom door mij. Want de realisatie, kijk eens, mijn ouders houden niet onvoorwaardelijk van mij. Die zijn meer met hun eigen ego of wat dan ook maar bezig dan met mij. Het is niet onvoorwaardelijk en ik moet ook eerst bepaald gedrag laten zien voor ze van me houden. Die realisatie is veel te gevaarlijk. Is veel te gevaarlijk en te pijnlijk. Dus het kind zet het onmiddellijk om in, het ligt aan mij. Nou, als dat een sterk mechanisme is in jouw gezin, dat veel voortkomt, dan moet je dus heel groot deel van de tijd leven vanuit de onware realisatie. Ik ben niet goed genoeg, ik ben dom, ik ben minder waardig, ik ben stom, ik ben niet de moeite waard, ik ben niet om van te houden. Als dat heel veel tijd van de dag in beslag neemt, dan wordt de behoefte aan andere momenten dat je gewoon contact maakt met je zelfliefde steeds groter natuurlijk. Dat komt steeds minder. Hoe meer tijd je in het negatieve zit, hoe minder dat aan bod komt. Ja. Maar de behoefte wordt dus heel groot. Het gemis van ik ben om van te houden, daar contact mee hebben, dat voelen, je normale staat van zijn. Het gemis wordt heel groot. Dus dat dringt zich steeds meer aan je op. En om nou te zorgen dat je heel goed in je overlevingsmechanisme blijft. En dat je niet voor de verleiding bezwijkt om te denken, het zal wel eens aan mijn ouders kunnen liggen. Want ja, dan ben je helemaal niet meer veilig. Om die verleiding te weerstaan, kun je jezelf bijvoorbeeld straffen. Voor gedachten als, ja, maar waarom doen ze nou zo tegen me? Hop, straffen. Dat mag ik niet denken. En dat helpt om jezelf in dat keurslijf te houden van jezelf afkeuren. Opdat je niet dat gevaarlijke, dat bedreigende, dat te pijnlijke zult meemaken van, mijn ouders houden niet onvoorwaardelijk van mij. Daar kan een kind niet aan.
Ja.
Dus die beschermt altijd zichzelf door zichzelf de schuld te geven. En dus noods dat met straf in stand te houden.
Dus kunnen we eigenlijk concluderen dat het kind niet heel behoevend is, maar de volwassene?
Ja, ja, het kind is begeleidingsbehoevend en de volwassene... Ja, heel behoevend. Ik zeg tegen die ouders dus uiteindelijk van, nou luister, ik wil jouw kind geen therapie geven. Ik wil met jou werken. En jij gaat je kind fixen. Dat ga jij doen. Nou, hoe mooi is dat eigenlijk?
Ja.
Prachtig. Maar die ouders moeten het anders gaan doen. Die moeten andere signalen gaan afgeven.
Ja.
Ja,
en dat is eigenlijk de cruciale stap om een reductie te creëren van depressie.
Ja, maar dit is heel erg taboe in Nederland. Toevallig keek ik gisteren weer naar zijn allerlei opvoedprogramma's op de televisie. En dan komen daar deskundigen aan het woord. En die zeggen om de andere zin. Ja, maar natuurlijk ben je wel eens boos. Ja, natuurlijk voel je je machteloos. Ja, natuurlijk. We maken allemaal fouten. Nou, dat zijn waarheid als koeien. Maar waarom moet dat om de andere zin gezegd worden? Waarom? Omdat in Nederland tegen iemand zeggen, jij maakt fouten naar je kinderen toe, totaal taboe is. Dat mag niet. Zo raar. In Amerika is dat gelukkig anders. Als je kind niet goed functioneert, ben jij not fit to parent. Nou, dat overdrijven ze ook wel eens de andere kant op.
Mm.
Maar hier is dat taboe. En je mag eigenlijk niet zeggen, luister, jouw kind heeft een probleem. Jij moet je aanpak veranderen. Want het kind is het product van zijn omgeving. Dat is zo taboe. En ik werk nu al zo lang op deze manier. En ik heb echt iedere keer 100% van het aantal keren zie ik bevestigd, zodra de ouders al eens maar een klein dingetje anders doen, verandert het kind zijn gedrag, zowel extern als intern.
Ja.
Dus de sleutel ligt echt bij de ouders. En dat is juist goed nieuws.
Ja,
dat is
precies.
Toch supergoed nieuws.
Hallo, ja.
Ja, nee, maar mag je niet zeggen in Nederland. Nee, ja. Nee.
Nou, wij zeggen het lekker wel.
Ja, wij zeggen het lekker wel.
En kijk, weet je, ik wil niks vergoeilijken of zo. Dus daarom zeg ik dit niet. Er is veel moed nodig om in ieder geval jezelf tot dat inzicht te willen brengen als ouder. Want het is best wel confronterend om te erkennen, misschien als je het niet gewend bent, hè, van shit.
Ik denk aan onze vorige podcast, faalangst. Ja. Je mag blijven. Ja. Waarom mag je geen fouten maken als
ja,
ouder?
Nee, dat is heel jammer, want dat mag juist wel. Ja,
en dat is dus, als je dat hebt, dan is er geen moed voor nodig. Het is ook niet gevaarlijk, namelijk. Dus heb je geen moed nodig. Het is gewoon liefde. Er is heel veel liefde voor nodig. Voor je kind, maar ook echt voor jezelf. Gewoon de liefde van, ik ben een fijn en goed mens. Ook als ik iets heel naars naar mijn kinderen doe. Dan ben ik nog steeds diezelfde lieve, fijne man of vrouw. Dat is ervoor nodig.
Ja, dus de sleutel is eigenlijk in eerste instantie met plezier mislukkingen creëren.
Ja, de resultaten heb ik niet altijd plezier in.
Ja.
En het vooral niet als het om mijn kinderen gaat. Dus,
ja.
Maar in ieder geval het jezelf toestaan.
Ja.
En het allerbelangrijkste daarin is jezelf vergeven.
Ja, ja,
want sommige fouten die je maakt, die hebben echt een akelig resultaat. Ik heb eens een keer iets tegen mijn kind gezegd. En zou ik het voorbeeld geven? Dat is even een klein verhaaltje.
Ja?
Ja, nou, zeker. Mijn kind die had ontzettend veel moeite met organiseren. En daar had ze een heel klein talent voor. Dus dan moest ze harder de best voor doen dan een ander. Nou, prima, ik wil haar ook helpen. Dus als ze hulp wilde, hielp ik. Wilde ze niet, denk ik niet. Nou, dat. En ze had een ontzettend hekel aan te laat komen. Want zij was een heel zacht meisje. En als ze dan op school te laat kwam... Nou, ik vroeg haar toen ze volwassen was nog... Waarom vond jij het nou zo vreselijk om te laat te komen? Wat geeft het eigenlijk? Toen zei ze, mam, omdat ik dan behandeld werd als een crimineel. Zij ging echt een beetje dood van binnen, hoe ze dan uitgekafferd werd. Dat is vreselijk, ook die school, wat een vreselijke school. Nou, en dat was nou net wat zij heel moeilijk vond. Dus het was een ochtend en ze was in een goede bui en ik mocht haar helpen. En ik zei, nou, heb je alles? Ja, alles. Ik zei, nou, kind, als je nu gaat, ben je nog op tijd. Nou, fijn. Dus zij klimt op de fiets, tas achterop, hop op weg. Ik stond in de keuken zo van, gelukkig, vandaag komt ze op tijd. Geen verdriet vandaag. Hoor ik 5 minuten later de schuttingdeur in de tuin. Ik kijk, wie komt daar weer de tuin in? Mijn dochter. Oh, ik dacht, shit, nou komt ze toch te laat. Ik zei, wat is er? Waarom kom je terug? Ja, mam, ik ben mijn boek Engels vergeten. toen vond ik dat zo naar voor haar. En ik maakte dat van mij. Ik kreeg er buikpijn van plaatsvervangend. Mm. En kennelijk had ik geen zin in die buikpijn. En dat nam ik haar kennelijk kwalijk. Wat ik allemaal nare mechanismes van. Maar ik flapte eruit. Regel je leven dan ook. Nou, vreselijk. Dat je moeder dat tegen je roept op zo'n moment. Dus ja. Zij zei niks. Ze ging naar boven. Ik hield ook. Ik denk, ik moet me even niks zeggen nu. En ze pakte haar boek Engels. Ze ging de tuin uit. En ze slofte met gebogen schouders die tuin uit. Oh, verschrikkelijk. Wat had ik een spijt. En natuurlijk heb ik mezelf dat vergeven. En natuurlijk heb ik 's middags gezegd, lieverd, dat was heel stom van mij wat ik daar deed. Het spijt me. Sorry. En ik zal mijn best doen om dat nooit meer te doen. Ik garandeer niet dat dat ook lukt. Maar dan ga ik zeker mijn uiterste best doen. Het was echt stom. En dat kan ik alleen gemeend zeggen als ik mijzelf vergeven heb. En dat is de liefde voor mijzelf. Ik hoef mijzelf niet fouten kwalijk te nemen. Ik mag fouten maken zelfs als een ander de dupe is. Hoe erg ik dat ook vind. Want erg vind ik het. Ja. Ik heb mezelf ook echt iets te vergeven. Ik vat dat niet licht op. Maar ik doe dat wel, dat vergeven.
Ja.
En ik heb ook geen moed voor nodig om het hardop te zeggen. Nee, want ik ben daar niet bang voor. Het zit goed tussen mij en mezelf.
Ja, nee, inderdaad. Nee, dat klopt hoor. Dat is, kijk, je hebt er moed voor nodig zolang je faalangstig doet.
Ja,
dan heb je er heel veel moed voor nodig.
Nou, supermoedig als je het dan doet.
Supermoedig als je het dan doet. Zeker. En dat is zo jammer. Maar toch, dat waarschijnlijk heel veel mensen die dit horen, zich wat daar toch in herkennen, stiekem of
ik snap het. Ja, zeker.
Open en vrij kunnen zeggen, inderdaad, ik herken dat. Ik vind het doodseng om dat te doen.
Ja.
En als je die faalangst omzet in, überhaupt, falen bestaat niet, want je bent al gelukt.
Ja.
Gewoon met plezier fouten kunnen maken, maar ook fouten kunnen maken en ervan balen. De teleurstelling voelen, jezelf vergeven en vervolgens ook je gedrag corrigeren en dus de omgeving
leren.
En ervan leren, ja. En de omgeving voor het kind veranderen.
Ja.
Ja, dan zijn we met z'n allen aan het bouwen aan een fantastische wereld.
Ja.
En
kinderen kunnen daar zo goed mee omgaan. Zo veel beter dan volwassenen, merk ik. Want dat je zegt sorry, dan kijken ze je gewoon vol aan, maken echt contact en dan zeggen ze: het is goed, man.
Ja. En zij koesteren geen wrok.
Nee, zij koesteren geen wrok. Dat leren wij hen in de loop der jaren op aan.
Ja.
Maar van nature doen zij dat niet.
Ja.
Nee, en het negatieve effect van mijn daad, dat zij dacht, zie je wel, ik ben niet goed genoeg en mijn moeder houdt niet onvoorwaardelijk van mij, dat heft ze zelf op als ik haar mijn excuses aanbied.
Ja.
Ja, dat kan echt helen op zo'n moment.
Ja.
Zij begrijpt echt, oh, het klopt er niet. En ze herziet haar mening over zichzelf. Omdat ze nog een kind is en dat allemaal nog flexibel is en nog niet helemaal ingeprent en vastgeroest.
Ja.
Ja,
ja, ja. Ja. Het is verdrietig, hoe het iedere keer toch weer te herleiden is naar je eigen jeugd. Heel veel ouders die toch weer dat stemmetje van hun eigen moeder of vader horen ronddwarren met de tekst. Zie je wel, zie je wel. En
we geven de hete aardappel door.
Ja.
Het is een soort ketting. Alleen je kunt die ketting verbreken.
Ja.
En dan moet je inzicht krijgen, willen, durven, zoals jij zegt, moeite doen.
Ja, ja. En dan is er dus uiteindelijk geen moed meer voor nodig.
Helemaal geen moed voor nodig.
Fantastisch, ja. Heel mooi, heel mooi. Dus, nou ja, lang verhaal kort. Hoe kunnen wij nu samenvatten in een aantal zinnen? Hoe kunnen wij er collectief voor zorgen dat er in ieder geval wel langzaam maar zeker, en liever sneller, stappen worden gezet naar een universeel helingsproces? Dat we in ieder geval kunnen zorgen voor een situatie waarin wij depressies kunnen reduceren.
Ja, nou, als je dan zegt aanleiding tot depressie is pijn over dat je niet goed genoeg bent, niet voelen, hè, basically, en verdriet niet voelen van een verlies, die twee dingen in de basis, dan is de oplossing bij die eerste zorgen dat wij collectief begrijpen met ons hoofd, maar ook internaliseren, dus echt van doordrenkt zijn, dat mijn gedrag niet is wie ik ben. En dat hoe stom mijn gedrag soms ook is, dat niks zegt over wie ik ben. En dat ik dus nooit geloof dat ik niet goed genoeg ben, dom, stom, waardeloos, niet de moeite. Niet. En die pijn hoeft dan ook niet. Ik ben gewoon lief en goed zoals ik ben. En ja, ik doe soms stom. Jammer, echt jammer. En ik ga ervan leren en meer niet. Hoe jammer, zelfs als het heel erg jammer is, is het ook, het is jammer, verdrietig. He, die schoudertjes gebogen, hoe die de tuin uitslofte, dat zal ik nooit meer vergeten. Echt verdrietig, echt jammer dat ik dat gedaan heb. Meer is het niet. is groot genoeg, maar het heeft niks over wie ik ben. Nee. Dus dat heel zorgen dat dat in het collectieve bewustzijn komt. En het tweede is rouw weer invoeren. Ik was in het Rijksmuseum en er was een vader met een meisje van 2 in een buggy. Of hoe heet zo'n ding tegenwoordig? Een van een wagentje.
Buggy toch? Oh, wij buggy. Noemen buggy.
Ja, ik noem het altijd buggy. Ja, ja, buggy in een wagentje. Buggy. En dat meisje die had niet zoveel belangstelling voor al die prachtige schilderijen in het Rijksmuseum. Maar die had wel een heel mooi haarspeldje met glitters. Prachtig was hij. En ze was helemaal into het haarspeldje. Dus ze deed hem in haar haar en uit haar haar. Ik dacht, oh ja. Want ik zag die onhandige vingertje. Nou ja, onhandig, maar ze was 2. Ik denk, oeh, ik ben benieuwd. En ja hoor, een kwartier later, ik was al langer het oog verloren, hoor ik, mijn speldje, hij was kwijt. Het speldje was kwijt. Ja, ik ga dan kijken en luisteren. Dat is beroepsdeformatie en dan ga ik gewoon afluisteren. Dus ik stond een semi naar een schilderij te kijken. En, een beetje... en die vader, die tilt haar op uit die buggy en echt uit de goedheid van haar, zijn hart zegt die kind, het is maar een speldje. Het ging steeds harder. En uiteindelijk raakte hij geïrriteerd. Want zijn manieren om haar te troosten, zeggen dat het niet gaf, dat het maar een speldje was. We kopen een nieuwe. Al die manieren werkten niet. Zij ging steeds harder loeien. En toen werd hij toch kwaad. Hij voelde zich onmachtig, machteloos. Het werkte niet. En dat is het moment dat ouders kwaad worden. Dus toen zei hij, nou moet je ophouden. Nou, zij deed dat. Ik kon zien dat ze gewend was om haar tranen te onderdrukken. Dus dat ging vaker zo. En het enige wat hij had hoeven doen was zeggen, ach kind, is je speldje weg, wat jammer. Ja, had ze dan gejammerd en had ze nog eens helemaal even breed eruit gegooid. En dan had hij gezegd, nou ja, jammer, het was zo'n mooi speldje, wat jammer. Ja, en dan had ze het kunnen uiten.
Ja.
En dan kan het ook weer weg ebben, want verdriet moet eruit. Het is gewoon rouwen. Ja. Dat klinkt raar om een speldje, maar dat is rouwen. Doen wij niet meer.
Nee, en een speldje is voor een kind van levensbelang misschien wel, weten wij veel.
Natuurlijk, dat is een schat.
Ja.
En daar ben je zo blij mee. En dan zit je zo, en dan is hij kwijt.
Ja.
Ja, en nou, als je wat ouder bent, is het je hond. Ik weet niet, dat is zelfs, als mijn hond, ik heb het nou een paar keer meegemaakt, dan ben ik heel erg verdrietig, dat is voor mij heel groot. Ja. Maar ook als je een mens verliest aan de dood, is hetzelfde mechanisme.
Ja.
Wij zeggen ook woorden als flink zijn, dat betekent niet huilen. Ik snap niet wat daar flink aan is om jezelf te onderdrukken. Maar dat heb je als kleinkind al geleerd. Want als je iets kwijt bent wat je mooi vindt, dan zeggen je ouders of kijk eens een snoepje. Dat wordt de categorie mensen, hè, als je het structureel doet, die op volwassen leeftijd naar de koelkast loopt als ze verdriet hebben en dat niet gaan voelen. Of wij zeggen, kijk daar een puppy. Nou, dat is de categorie mensen die leert om zichzelf af te leiden.
Afleiding.
Die dus die gaan gamen of gokken in plaats van voelen.
Lekker Netflix.
Nou, we gaan maar door. Ja. En de boodschap is, verdriet, daar doen wij niet aan. Onderdruk het. Niet doen. Want als mijn kind verdrietig is, ben ik blijkbaar geen goede ouder. Ik wil stralende kinderen. Jij moet je verdriet onderdrukken. En daar creëer je echt depressie mee.
Ja.
Ja.
Dus we voorkomen het door bijvoorbeeld bewust te jammeren.
Zeker. Nou, wat jammer.
Ja.
En als je ziet dat je kind niet goed durft, omdat hij op school soms wel daarin ontmoedigd wordt, dan kan je zeggen, ik zou ook huilen als ik mijn speldje kwijt was. Je moet het wel menen.
Ja, natuurlijk.
Je moet het echt menen. Je moet het niet even als toverwoordjes. Nee. Nee. En ik zou het ook laten zien aan kinderen dat als jij... Nou, ik zou niet je grootste verdriet bij je kinderen neerleggen. Ze zijn nog klein. Maar als jij bijvoorbeeld net nog even naar de supermarkt wil en hij gaat vlak voor je neus dicht omdat je verkeerd op je horloge gekeken hebt, dan kan je kwaad worden. Je kan gefrustreerd doen. Je geeft een uitstekend voorbeeld aan je kinderen als je dan zegt, oh, jammer, wat jammer. Hé, ik had zo'n zin om nog even lekker te koken vanavond en hebben we ook geen toetje. Hé, wat jammer. En klaar, door naar de oplossing. Dit is namelijk een klein verliesje.
Nee.
Als het een wat groter verlies is, je bent plotseling je baan kwijt, of dan huil je misschien wel, of in ieder geval voel je dan verdriet. Nou, ik weet niet, hoe ouder het kind, hoe meer die daarvan mee mag krijgen. Een klein kind geef je niet daar de volle omvang van mee. Maar die mag dat best merken. Ja. Als er iemand overlijdt in de familie, dan... En kinderen kijken dan je zo aan van, jij huilt, gaat het wel goed met je? Dan zijn ze ongerust, dat is niet de bedoeling, dat is omgekeerde wereld. Dus dan zeg je, ja, ik ben heel verdrietig, maar daar kan ik tegen. Dus ik huil even, want ik vind het heel jammer dat oma er niet meer is.
Ja.
En nogmaals, de volle omvang daarvan of je diepste wanhoop, denk ik niet bij je kinderen. Maar het is super leerzaam. Als je, hoe ouder ze worden, ze daar meer deelgenoot van maakt.
Ja.
Dus het rouwen weer introduceren. Ja, en als het groot is, noemen we het rouw. En dan gaat het gepaard met water en zout dat uit je ogen komt. Als het klein is, gebruiken we het woord jammer. Maar het is precies hetzelfde.
En reik niet meteen een oplossing aan. Dat doen ook heel veel ouders.
Nee. even voelen en doorleven. Ja. En als het dan weg hebt, dan door naar de oplossing. Maar dan kan het kind heel goed zelf.
Ja.
Want die zegt, nou ga ik weer spelen. En dan zeggen ouders tegen elkaar, nou zeg, dat stelde ook niks voor dat speltje. Jawel, die hele golf van verdriet is door dat kind heen gegaan. Die heeft het doorleefd en daarom is het nu weg.
Juist.
Dan ga je weer lekker spelen. Ja, je bent ervan verlost.
Een mooi symbool voor hoe dat in het hele leven eigenlijk gaat. Met hoge en lage golven uiteraard.
Zeker.
En langdurige golven.
En of een verdriet wat uit meerdere golven bestaat.
Ja. He,
soms misschien wel 2 jaar lang ben je ergens over in de rouw. Ja. Maar psychologisch is het hetzelfde als een piepklein golfje dat je even zegt, nou jammer.
Ja.
In plaats van dat weg te drukken. Ja.
Ja, nou prachtig. Nou, ik hoop van harte dat deze inspirerende waterval vol kennis en kunde en ervaringen en inzichten jullie flink schoon heeft gewassen.
Veel vragen misschien ook heeft opgeroepen, dat kan ook.
En ook heel veel vragen heeft opgeroepen. En ga daar ook lekker over in discussie met elkaar. Wees het er ook lekker mee oneens als je dat wil. En ga daar vervolgens ook weer over in gesprek. Reageren mag natuurlijk ook altijd online. Je weet ons te vinden natuurlijk. En anders Google WDO Movies, dan kom je er ook wel. En natuurlijk ook zeker stilstaan bij Amethyst. Amethyst, je weet wel, de steen, toch?
Ja.
Amethyst. Developing people.
En we zijn niet van de steen hoor, we zijn super nuchter.
Ja, ze zijn niet van de steen.
Nee, maar zo heten we wel.
Zo heten ze dan weer wel.
Ja,
inderdaad, met beide benen op de grond blijven staan. En het vooral in jezelf zoeken. Dat is wat je daar heel erg gaat leren. En het is altijd leuk om eens te kijken op hun website ook. Er zijn hele interessante blogs. En ze doen ook heel vaak open avonden. En die kosten helemaal niks. Dus voel je vrij. En dan rest mij eigenlijk Gineke heel erg te bedanken weer voor haar geweldige bijdrage.
En heel graag gedaan.
Dank je. En de luisteraars natuurlijk ook voor jullie interesse in de WDO-podcast. En heel graag tot de volgende keer. Deze podcast is onderdeel van de workshop van WDO Movies. Bekijk voor meer informatie onze website www.wdoic.nl of bekijk ons YouTube-kanaal, genaamd WDO Movies.